Welkom bij Samen Onderwijzen, de podcast. In deze podcast ga ik, Jannemijn Leijten, iedere aflevering in gesprek met een collega uit het beroepsonderwijs. We bespreken wat ons werk zo tof maakt, onze baan inspirerend en hoe wij onze eigen drive proberen over te brengen op onze studenten. Wat willen wij hen meegeven om uit te groeien tot waardevolle professionals? En hoe blijf je eigenlijk zelf een waardevolle professional in deze snel veranderende tijd? Ik ben benieuwd naar alle tips en tricks van mijn collega's. Wat kunnen wij leren van elkaar? Luister jij ook mee?
Je gaat vaak investeren in jezelf, op nogmaals op die competentie vakinhoudelijk. En eigenlijk zou het fijn zijn dat je eigenlijk weet, als je beginnend docent bent, dat je weet dat heb je al om de knie. Dus, alleen je gaat eigenlijk verder op iets wat je al vaak een beetje om de knie hebt en daar wil je beter in worden. Ik zou altijd zeggen, investeer altijd op relatie. Relatie met... Ja, dat is het. Dat denk ik het allerbelangrijkste is. Investeer op relatie met leerlingen.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Samen Onderwijzen, de podcast. Ik zit ondertussen in seizoen 3 en deze neem ik nog steeds online op. Ondanks dat de maatregelen het wel nog enigszins toelaten, laten onze agendas niet altijd toe om fysiek af te spreken. Dus vandaar een online opname ook weer bij deze aflevering. En tegenover mij op het scherm heb ik deze keer Bart de Wijs. Hoi Bart, fijn dat je er bent.
Hoi.
Kan jij mij eens vertellen wie jij bent en waar jij werkt?
Ik ben Bart de Wijs. Ik werk op Curio de Rotonde en daar werk ik voor de observatieklas. En dat is een plusvoorziening in het samenwerkingsverband van Breda.
Oké, daar mag je me al gelijk iets meer over uitleggen. Ik ben daar enigszins leek in. Wat is een plusvoorziening en wat is het samenwerkingsverband Breda?
Een plusvoorziening is eigenlijk... Dus het samenwerkingsverband is een... Er zijn een aantal scholen hier in de regio Breda die samenwerken. Werken samen in een soort van samenwerkingsverband. En zij zorgen er eigenlijk voor dat er buiten de normale scholen ook een voorziening is voor leerlingen waar als het niet goed gaat. Dat noemen we dan een plusvoorziening. De bekende van vroeger waren Rebound en Op de Rails. Maar nu ook al 13 jaar bestaat de observatieklas. En daar werk ik dus voor.
Oké. Dus en dat samenwerksverband, zijn dat allemaal, want jullie zijn VO-scholen, voortgezet onderwijs. Zijn dat allemaal voortgezet onderwijsscholen of is dat een breder aspect?
Nee, dat zijn allemaal voortgezet onderwijsscholen. Dan is er een ondergrens. Dus praktijkonderwijs doet niet mee. Dus van basis tot gymnasium. Dus tot VWO-niveau.
Ja. Oké, dan zitten jullie... in Breda-Zuid, hè, is het geloof ik. Ja, maar in ieder geval vlakbij de Nassau en het OLV. Merk je dan ook dat je daar bijvoorbeeld wat meer samenwerkingsverbanden mee hebt, omdat het dichtbij is? Of is het echt met z'n allen schouders eronder voor die groep leerlingen?
Het is eigenlijk voor iedere school in de regio. Dus eigenlijk tot en met, Dongemond in Raamsdonk-Sfeer. Tot ongeveer dan, Roosendaal. Dus die... Ja, dus het samenwerkingsverband is een RMC-regio. Dus het is één afgekaderd gebied. En daar mogen alle scholen leerlingen in deelnemen of doorsturen.
Oké. Hey, en dan ben jij betrokken bij de rotonde en dan specifiek bij de observatieklas. Wat is de observatieklas?
De observatieklas is dus een, wat ik al zei, dus 13 jaar geleden ongeveer ontstaan. Het is eigenlijk een klas, zo moet je het zien. We noemen het ook wel een klas, en dan de inhoud van de klas is eigenlijk een extreem heterogene groep. Dus van 12 tot en met 17, 18 zou ook nog kunnen. En dan van VMBO basis tot en met gymnasium.
Oké.
En eigenlijk de doelgroep die hier dan is eigenlijk gewoon uitgevallen. Uitgevallen op de school waar ze zaten. De school is daardoor ook met deze leerling handelingsverlegen, weten eigenlijk niet meer wat ze moeten doen. Dan moet er een aantal vragen zijn onder leerlingen. En dan kunnen ze met die vragen bij ons aangemeld worden.
Oké, en wat is een voorbeeld van zo'n vraag?
Even kijken, dan zou je kunnen zeggen, de leerling is hier binnengekomen, dus die is aangemeld vanuit de basisschool. Het advies van de basisschool, was bijvoorbeeld HAVO-VWO. En deze leerling is na de herfstvakantie bijvoorbeeld niet meer op school aanwezig geweest. Mm-hmm. Ja, dan wordt er eigenlijk gekeken. En als dat dan lang duurt, dus een paar maanden afwezig is, dan gaat een school natuurlijk vragen stellen. Mm-hmm. En dan als er vragen zijn, dus op basis van bijvoorbeeld intelligentie of op basis van ontwikkeling of negatieve veranderingen in de thuissituatie, ja, dan daar kunnen wel vragen over ontstaan en dan kunnen ze bij het samenwerkingsverband aanmelden, de leerling. En dan komen wij in beeld.
Dan is het soort van casusbespreking of zo, dan hoe moet ik dat zien?
Ja.
Ja, dat klopt. Okay.
En dan als de vragen dus voldoen aan wat wij zouden kunnen dus beantwoorden, ja, dan is er een mogelijkheid dat een leerling bij ons wordt geplaatst.
En wat is dat, dat beantwoorden? Wat doen jullie?
Nou, het heet ook observatieklas, dus wij doen observeren. We werken dus heel erg in een teamverband. Dus in ons team hebben we een orthopedagoog, een docent, een mentor, een instructrice mentor en een projectleider, zeg maar. Mm-hmm. Maar we werken heel erg samen, dus... Dat is eigenlijk onze dagelijkse bezigheden. Wij geven gewoon eigenlijk een lesdag.
Yeah.
En in die lesdag gebeurt natuurlijk heel veel. En we gaan gewoon kijken waar komt het vandaan? Waar zou het vandaan kunnen komen nog verder terug? Hoe gaan ze om met wisselingen in een les? Dus eigenlijk, we bootsen een hele schoolsetting na. En dan kijken we gewoon hoe gaat het met zo'n leerling.
En kunnen die leerlingen het hele jaar door bij jullie terechtkomen of heb je bepaalde instroomdata?
Nee, in principe kunnen ze altijd bij ons terechtkomen. Alleen, we zijn wel populair. Ja, we zitten dus vaak...
Zit je vol?
We proberen eigenlijk nooit te zeggen dat we vol zitten. Dat is natuurlijk niet het juiste signaal, maar ja, er is wel gewoon veel... er zijn gewoon veel leerlingen die overal wel uitvallen.
Ja.
En waar dan ook wel veel vragen over zijn. Dus dan, ja... We hebben altijd genoeg instroom.
Oké, okay. En je zegt observatieklas, enkelvoud. Is het ook letterlijk één klas van 20 leerlingen? Of hoe ziet dat eruit?
We hebben nu een groep van 20 leerlingen. Dat is best veel.
Mm-hmm.
Ook omdat er gewoon veel instroom is. Dus we willen eigenlijk niemand op een lijst plaatsen om te laten wachten. Die zijn wel verdeeld, zeg maar, echt fysiek over twee klassen. En... Mm-hmm. Ja, die doen we dan met ons team opvangen.
En je geeft al aan, want het is een heel diverse groep, hè? 12 tot 17, soms zelfs 18 jaar. Ook in niveauverschillen zijn groot. Hè? Dus je hebt de basisleerlingen en je hebt soms ook een gymnast daarnaast zitten. Hoe ziet dat eruit? Wat voor lessen geef je? Hoe gaat dat?
Het ziet er heel leuk uit natuurlijk. Nee, dat is wel... als eerste waar we echt voor moeten zorgen is dus dat de veiligheid en de sfeer. Dus dat ze dat voelen eigenlijk vanaf de eerste keer dat ze eigenlijk al komen kijken bij ons. Mm-hmm. Dat zijn vaak leerlingen die maanden thuis zijn geweest of waar iets aan de hand is in de gezinssituatie. Dus er is altijd wel iets.
Ze komen niet zomaar bij jullie. Een reguliere leerling blijft in principe op de eigen school.
Juist, en dat is ook eigenlijk het doel natuurlijk van heel passend onderwijs van eigenlijk van iedere school.
Ja.
Maar als een leerling dus echt lang is thuis geweest, of er is echt een... de school waar de leerling op zat, die raakt ook wel echt uit beeld. Ja, dan moet de volgende stap, dus wij eventjes, en wij zijn eigenlijk ook maar een tussenstap, moet natuurlijk wel eigenlijk perfect zijn. Dus daar zijn we heel erg van bewust.
En je wil ze dan weer vertrouwen geven en je wil ze weer een veilig gevoel geven.
Ja, kijk, het mooie doel wat school is natuurlijk, dat moet weer terugkomen. Dus ze moeten weer vertrouwen, hoop, geloof, toekomstperspectief. Dat moet allemaal weer gaan ontstaan natuurlijk.
Ja, anders kom je ook niet tot leren. Hè? Als op het moment dat dat wegvalt, kun jij bij wijze van feitjes op ze gooien wat ze willen. Maar blijft toch niet plakken.
Ja. Nee, dat klopt.
Ja. En hoe doen jullie dat? Hoe zorg je ervoor dat die eerste kennismaking al positief is?
Die moet gewoon, dat is altijd zo'n raar begin. Het moet gewoon heel warm aanvoelen.
Ja.
Hoe creëer je een fijne sfeer of veilige sfeer? Ja, daar zijn er echt boeken over volgeschreven natuurlijk.
Ja. Hoe doen jullie het?
Nou, wij zijn sowieso, wij zijn positief. Het fijne is natuurlijk ook wel, we zijn niet helemaal gekaderd, dus we kunnen ook een beetje buiten de kaders denken. Dat is positief, we kunnen buiten de kaders denken.
Kan je daar eens een voorbeeld van geven, van buiten de kaders denken? Wat doen jullie wat in het regulier onderwijs misschien lastiger is?
Nou, wat bijvoorbeeld heel lastig is, is eigenlijk al in eerste fase van een leerling die heel lang niet naar school is geweest, om het gewoon weer op te bouwen. Maar op te bouwen in een normale schoolsetting is natuurlijk lastig, want dan krijg je vragen waarom is leerling A, is er maar 1 uurtje vandaag. Mm-hmm. Dus dat is bijvoorbeeld, dat is al een soort van, daar hebben we natuurlijk heel veel ruimte in.
Dan dus bij jullie is het oké als ze er 1 uur zijn, want dan ben je al, is dat positief dat ze er een uur zijn.
Ja, dat is dus zo draait al om. Wat nog meer is natuurlijk bij ons in de klas, iedereen heeft iets.
Ja.
Dus met iedereen, daar kun je,
ook een soort van herkenning misschien.
Ja, maar ook wel dat iedereen heeft een verhaal. Daar besteden we ook heel veel energie in. En ook in bijvoorbeeld gewoon in het echt voorstellen. Heel veel leerlingen weten heel veel van elkaar. Mm-hmm. Dus wij hameren echt op veiligheid. Ook heel erg op fysieke veiligheid. We hebben heel veel naar binnen gerichte, internaliserende problematiek. Dus dat is dan ook nog wel wat ons... Dus daar moeten we extra waakzaam op zijn.
Ja.
Dus op de sfeer, op humor. Dat zijn allemaal punten waar we allemaal heel erg op letten. We zeggen wel eens, als je kijkt naar bijvoorbeeld de competenties van een docent, hè, die als ze van het HBO afkomen, moeten hebben, dan is competentie 3 vaak binnenscholen, noem je dat, vakdidactisch. En is vaak heel belangrijk. Nou, die is voor ons denk ik het minst belangrijk.
Dus veel meer het interpersoonlijke.
Interpersoonlijke, pedagogische competent. Ja. De omgang met ouders.
Ja.
Daar
ben je ook veel nauwer bij betrokken dan in het reguliere onderwijs, denk ik. Hè? Met het netwerk.
En dat is natuurlijk ook weer iets waar we... Dus als we het hebben over ouderparticipatie of tegenwoordig ouderparticipatie 3.0 of zo heet het nu. Dan zitten wij er al ruim overheen. Wij zijn heel erg... Dus iedere 4-5 weken komen de ouders hier op school. Dan hebben we ook niet een 10-minuten gesprek, maar echt, dat kan soms een uur duren of 1,5 uur. Daar zijn ook de zorgpartners bij die daar mee te maken hebben. En dan hebben we ook nog eens gewoon echt dagelijks contact met ouders. Mm-hmm. Soms heel simpel via een hoe was de dagboekje. Of we hebben een collega die heel veel appt met ouders.
Echt ook heel laagdrempelig, hoor ik.
Ja, maar alles gericht op relatie. En vertrouwen.
Wat voor les geef jij? Want bij het VO heb je eigenlijk heel gekaderde vakken normaal gesproken. Hè? Dus je hebt echt aardrijkskunde, natuurscheikunde, Nederlands, et cetera. Hoe ziet dat bij jullie eruit?
We hebben gewoon een rooster. Dus de leerlingen die volgen in principe het rooster eigenlijk waar ze gebleven zijn. Dus ze proberen gewoon op te pikken waar ze geëindigd zijn en daar proberen we in door te gaan. Dus eigenlijk is het de bedoeling dat de leerling geen verlies heeft in onderwijs.
Oké, maar in de praktijk is het zo dat jij een eerstejaars VMBO basisstudent leerling hebt zitten naast een vierdejaars gymnast.
Nou, dus we proberen. We hebben nu een onderscheid gemaakt in onderbouw en bovenbouw.
Ja, en is dat op leeftijd of op leerniveau, zeg maar?
Nee, dat is echt op niveau dat ze bij ons instromen. Dus daar ligt een onderscheid. Om het iets werkzamer, werkbaarder te maken voor ons.
Lijkt een behoorlijke uitdaging anders.
Maar voor de rest, het gaat eigenlijk best wel vloeiend. Dus we hebben een vast rooster. Dus iedereen heeft op hetzelfde moment Nederlands. Iedereen heeft op hetzelfde moment wiskunde. Iedereen heeft op hetzelfde moment... bijvoorbeeld dan hebben we mensen, maatschappij. En dan heet het bij iemand anders aardrijkskunde. Uh-huh. Ze volgen ook nog wel gewoon het programma wat ze van de school hebben, wat er in magister staat. Dus ze proberen om bij te houden. Dat halen we natuurlijk nooit allemaal. Dat is ook niet per se nodig om te zien hoe het met een leerling gaat. Als er bijvoorbeeld in die vragen waar ik net over had, als er vragen zijn over intelligentie, dan is dat wel belangrijk. Maar als er geen vragen zijn over intelligentie, dan is het eigenlijk gewoon alleen niveau behoud. Dat kan je op heel veel manieren natuurlijk aantonen. Dan hoef je niet per se altijd alles te doen wat er in een jaarrooster van alle leerlingen gevraagd wordt.
Ja, ja. Ja, precies. En hoe lang zijn leerlingen bij jullie?
Voorheen, dus dat is een beetje door corona is het ook wel wat lastiger geworden natuurlijk.
Wat maakt het lastiger?
Nou, het originele plan was altijd dat we in fases werken. Dus met de leerlingen en de omgeving en de ouders. We werken in fases en we werken eigenlijk van fase 0 tot een fase 5. Die fases hebben we ooit een keer echt wel afgekaderd. Maar je ziet toch dat ook een beetje vloeiender verloopt. In principe was het originele plan was altijd 20 weken.
Voor de 5 fases? Of 0 tot en met 5?
Ja, voor de 4 of 5 fases. Ja. Maar wat je eigenlijk ziet is dat de praktijk het eigenlijk dat helemaal niet werkt in de praktijk. Want dan heb je leerlingen die bijvoorbeeld nog instromen 10 weken voor de zomervakantie. Ja, dat is voor veel scholen al dat ze zeggen, nou wacht maar even tot na de zomervakantie. Dus eigenlijk wat je nu ziet is dat leerlingen eigenlijk een geheel schooljaar wel bij ons zijn. Maar sommigen ook bijvoorbeeld 2 hele schooljaren. Dus dat is eigenlijk gewoon hoe het er praktisch uitziet.
En wat is jullie doel?
Ons doel is dat de leerling uiteindelijk op de plaats terechtkomt, zodat ze een startkwalificatie kunnen halen. Dat is het doel.
Ja.
En dat is eigenlijk voor sommigen een heel makkelijk doel. Want ja, een startkwalificatie is door afstromen kan je dat al best snel behalen. Mm-hmm. Dat is natuurlijk niet alleen, dus ook wel gewoon dat de talenten in zicht blijven. Dat gewoon heel duidelijk de vragen worden beantwoord. Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik? Uiteindelijk moet de volgende stap een betere plaats zijn.
Ja.
En ik vind ook wel, dat koppelen we ook steeds wel aan. Ook ze moeten weer de lol of het plezier in onderwijs weer terug hebben. Gewoon in het concept onderwijs.
Ja, dus het vertrouwen er ook weer in hebben in zichzelf en in het onderwijs. Zich weer veilig en prettig voelen en weer tot leren komen. En wat leren dan is voor iedereen anders.
Ja, ja. Kijk, en er zit er ook vaak, bij alle leerlingen zit er ook een zorg. Componenten vast, dus therapie, psycho-educatie, dat zit er allemaal in. En dat zit ook nog door de week vaak. Dus ook gewoon persoonlijke groei in op dat gebied.
Ja.
Als je gaat vragen over de grens tussen waar stopt onderwijs en waar begint zorg, ja, dan denk ik dat we daar ook best wel vaak eigenlijk overheen gaan.
En dan richting zorg.
En dan richting zorg. En dat heeft ook wel te maken met dat natuurlijk ook, er zijn wachtlijsten in de zorg. En ik heb een collega die is eigenlijk instructrice op papier. Maar dat is eigenlijk een jongere, jongerenwerker. Maar misschien ook nog meer ouderwerker. Ja, dat bedoel ik ook een beetje met die grenzen. Die rekken we wel wat op.
En dat is ook oké. Okay. Ja, want hoe ben jij hierbij terechtgekomen?
Even kijken. Ik heb hiervoor. Ik was altijd een. Ik had een beetje moeite met studie kiezen. Laat ik het daarop houden. Nee, ik heb een HBO of 6-7 geprobeerd.
Oké.
Okay. Wel overgestapt. En uiteindelijk heb ik HRM en psychologie afgerond op HBO. Okay. Toen ben ik via een trainingsbureau aan de slag gegaan bij ROC Tilburg. En daar vroeg ze, wil je eigenlijk ook geen didactisch diploma halen? En toen ben ik docent omgangskunde gaan doen.
Ja, ja.
En die heb ik toen ook bijgedaan. Dus ik ben officieel docent omgangskunde.
Ik ook, maar ik doe heel ander werk, zeg maar. Dus dat is mooi hoe dat allemaal loopt, hè? En hoe kwam je toen van daaruit weer, want je zegt, ik zat bij ROC Tilburg, nou, ondertussen zit je dus in Breda. Ja. Hoe ben je dan, ben je ook bij de het ontstaan van de observatieklas betrokken? Nee. Ben je later ingekomen? Hoe kom jij bij de observatieklas terecht?
Ik ben gewoon later betrokken geraakt. Dus het bestond al een jaar of 3, 4. Er ontstond gewoon een vacature als docent. Ja. Daar heb ik toen op gesolliciteerd. Ja, heel simpel. En maar wel op de diversiteit, de veelzijdigheid. Ze zochten een docent op. Ze zochten niet per se een vakdocent. Nou, dus dat sprak me al wel aan. Ik ben ik ben echt geen vakdocent.
En lekker breed opgeleid met al jouw HBO-studies.
Juist, dus dat is met die achtergrond gaan heel veel vakken me heel gemakkelijk af.
Ja.
En didactisch en hoe je het allemaal. Dus dat zit ook allemaal goed. Nee, dus toen dacht ik, dit is dan wel gewoon een goede match.
Ja. En het is eigenlijk. Want jij hebt allerlei vakken ook. Oh, sorry,
ja. Nee, dat klopt. Ja, dus Frans, Grieks en Latijn, die doe ik niet.
Nee, dat snap ik.
Maar dus de AVO-vakken en dan ook nog gewoon richting de beta-vakken, die gaan goed af.
Lukt wel, ja. Hey, en nou begreep ik uit jouw LinkedIn-pagina onder andere dat jij ook betrokken bent bij een leerlab.
Mm-hmm.
En dat is weer een andere tak van sport, maar dat heeft wel veel raakvlakken volgens mij met wat je bij de observatieklas doet. Kan je eens vertellen wat een leerlab is en bij welke jij betrokken bent?
Nou, een leerlab is vanuit initiatief vanuit Curio. En dat is eigenlijk een groep die één keer in de zoveel tijd samenkomt. En dan gaan we het hebben over het thema waarop je hebt ingeschreven voor het leerlab. Nou, bij mij was het sociale veiligheid.
Mm-hmm.
Dat vind ik nog steeds. Ik vind sociale veiligheid is zo'n breed begrip. Het is gewoon, sociale veiligheid is heel breed. Van criminaliteit tot hoe vorm je een positieve groep. Nou, dat is toch al wel een. Dat zijn echt wel uitersten. Waarom ik me daarop op ingeschreven is. Ik wilde. Wat we eigenlijk in de observatieklas doen, wilde ik eigenlijk ook zien. Wilde ik eigenlijk ook een beetje gaan verspreiden binnen andere. Binnen Curio eigenlijk verder. Gewoon de denkwijzes en hoe gaan wij met leerlingen om.
Mm-hmm. Waarom voel jij die noodzaak?
Ja, kijk, wij zitten natuurlijk. Wij hebben altijd met een groep te maken met. Die zijn uitgevallen, uitgestroomd. Dus wij hebben wij hebben zeg maar van de 100% leerlingen hebben wij eigenlijk de 1 à 2% waar het niet zo goed mee, waar het echt niet goed mee gaat. Dus vanuit die hoek is het dan ook wel eens leuk om het weer. Om denkbeelden te verspreiden of om een andere kijk te geven aan collega's binnen Curio. Dus dat was eigenlijk het originele plan. Alleen binnen het leerlab waren het steeds een soort van inspiratiesessies.
Ja.
Dus we kregen steeds allemaal thema's voorbij. Herstelrecht. Wat hebben we nog meer gehad? De mini-maatschappij. Allemaal wel thema's waardoor het voor mij eigenlijk nog. Nou ja, aan de andere kant bevestiging was van wat wij doen. We doen het eigenlijk heel goed. Ik dacht eerst, ik wil zelf veel gaan zenden. Maar dat was uiteindelijk werd het gewoon heel veel halen. Dus dat was heel veel, dat was eigenlijk een hele fijne tijd in het leerlab.
Ja, is afgerond? Of want je spreekt
dus hij is nu dus hij is nu afgerond. Okay. Dus we hebben eigenlijk een hele, gewoon heel veel kennis, theorieën gekregen van wat is allemaal belangrijk binnen sociale veiligheid? Wat kan je ermee? Of wat kun je ermee? En dan is het eigenlijk ook wel de bedoeling dat je iets mee gaat doen.
Mm-hmm.
Om het weer verder te, of dat vind ik dan wel een beetje de plicht.
Om de olievlek te verspreiden, zeg maar.
Juist. En ik probeer die olievlek dus nu binnen de rotonde te verspreiden. Dus we hebben ook een sociale veiligheid clubje nu. Dus vanuit ieder leerjaar heb ik dan een deelnemer. En ik probeer eigenlijk binnen dat clubje, samen met Brechtje van Goeten, proberen wij thema's te verspreiden binnen de rotonde. Zoals, dus over bijvoorbeeld de mini-maatschappij of groepsvorming. Hoe werkt het nou? De Gouden Weken. Allemaal zulke soort thema's.
Ja. Hey, jullie zijn dus eigenlijk een soort van op zichzelf staande groep, klas, team binnen een onderwijsorganisatie. Hè? En dan heb je het ook nog binnen een grote onderwijsinstelling Curio. Nou, dan heb je de rotonde en daarbinnen zitten jullie. Zeker goed?
Ja,
op jezelf, op zichzelf staand? Of?
Dat is altijd een beetje technisch verhaal. Dus in principe wel. Dus wij zijn allemaal medewerkers van Curio.
Ja. Yeah.
Maar wij kunnen ook van buiten Curio leerlingen bijvoorbeeld.
Ja, precies.
Dus het is wel echt een regionale functie.
Ja. Yeah. En hoe zorg, want ik hoor jou heel erg op verbinding, op relatie en dat je heel erg bezig bent met de leerlingen en de ouders. Maar hoe zorg je er dan ook voor dat die collega's jullie weten te vinden? Of dat dat jullie eigen bereik, zeg maar. Nou is het niet nodig, je hoeft geen reclame te maken, want je hebt het druk genoeg, hoor ik je ook zeggen. Maar tegelijkertijd wil je ook juist voor die leerling bij wie de toepassing is bekend zijn. Of in ieder geval bij de docenten van die leerling.
En dan bedoel je binnen de andere scholen, bedoel je?
Ja, bijvoorbeeld.
Ja, dat is natuurlijk het lastige van onze van een plusvoorziening, is dat natuurlijk je wordt altijd benaderd als het eigenlijk al te laat is.
Precies, maar ik hoor jullie hele mooie dingen doen. Zelf ben ik jarenlang betrokken geweest bij de opleiding sociaal werk. Nou, daar herken ik herken veel van wat je zegt. Hè. Je bent jongerenwerker in een onderwijsinstelling. Nou, dat was bij ons ook zo. Veel rugzakjes, zeg maar. En dan binnen het reguliere onderwijs eigenlijk nog. Maar ik hoor jouw dingen als de Gouden Weken en de groepsvormen. Daar zijn we ook altijd ontzettend veel mee bezig. Maar dat is inherent aan het beroep waar wij voor opleiden. Hè. Sociaal werken. Wij leiden ze op tot sociaal werken. Nou, dat hoort eigenlijk gewoon bij de vakinhoud, zeg maar. Maar ik heb wel het idee, en ook door de gesprekken binnen deze podcast. Nou, ik ben het heel erg met jou eens. Dat je zegt van, zoals jullie het aanpakken, dat zou breder gedragen mogen worden. Dus enerzijds is het, hoe komt die leerling bij jullie? Nou, dat is via het samenwerksverband. Daar ben je wel bekend. Maar anderzijds ook, hoe kunnen jullie zeg maar weer beïnvloeden? Of hoe kunnen jullie weer inspireren?
Nou ja, kijk, dus dat inspireren proberen we door. Dus ja, dan ik persoonlijk zeg maar probeer ik zeg maar binnen de rotonde, dus wat ik al zei, ja, met een klein groepje aan de slag te gaan en met die thema's. Ja. En hopen dat het daardoor het vonkje overspringt. En dat zij dat dan weer binnen hun leerjaar en binnen hun team weer gaan verspreiden. Ja. Maar dat is natuurlijk wel heel lastig als het ook. Vaak is het alleen maar inspiratie. Het is daar kan het ook.
Geen implementatie vaak.
Nee, dus daar kan het ook echt stoppen. Dat kan.
Ja. Want heb je daar je eigen persoonlijke ambities nog in, zeg maar? Zou je daar meer mee willen?
Natuurlijk wel. Ja, dat is natuurlijk wel. Het is alleen wel even in welke vorm. Want ik geloof wel echt, er moet wel vaak een vraag liggen. Ik merk van binnen, er moet echt een vraag liggen. Het is heel moeilijk. Ze moeten iets van je willen. Dus ze moeten aan je getrokken worden, dan werkt het. Maar als je echt moet gaan, dus gaan pushen en door, dan merk ik dat je vaak gewoon dat het niet werkt.
Nee, dan komt het niet aan bij zo'n team.
Het moet gewoon heel langzaam verspreiden. En dat is super frustrerend.
Ja, want ik zie jou aangaan op het moment dat jij vertelt over jullie werkwijze. Ik zie dan iets gebeuren in jouw gezicht. Dus je herkent de passie en de drive en de motivatie van jouw eigen handelen. En ik kan me voorstellen dat je het dan ook heel graag over wil brengen. Want je zegt al, jullie hebben de 1-2% waarbij het echt niet goed gaat. Maar daarboven zit zeker 10% waarbij het ook matig goed gaat, zeg maar. Hè? Of matig slecht gaat, zou je kunnen zeggen. Die zouden ook al enorm gebaat kunnen zijn in het reguliere onderwijs bij jullie aanpak.
Ja, nou dat zie je dan nog. En kijk, binnen onze school is het heel makkelijk, binnen de rotonde is het heel makkelijk voor collega's of leercoördinator om gewoon even binnen te lopen. Dus daar zie je het al wel, die wisselwerking. En andere scholen gaan ons ook steeds beter vinden. Maar dan is het wel, het is altijd wel nog steeds met, er is een vraag. Of we zijn op zoek naar ambulante hulpverlening. Dus dat kunnen we allemaal bieden. Maar het is altijd wel, het is natuurlijk in het andere moment. Dus in het moment dat je eigenlijk al wil voorkomen.
Ja. Ja, je zou veel liever preventief aan de gang gaan dan curatief. Ja.
Wat je wel ziet toch wel binnen, ook al binnen Curio, is toch wel dat er wel vakinhoudelijk didactisch, daar is jarenlang wel op ingezet. En dat is ook heel belangrijk, maar je ziet nu ook wel dat er wel wat vragen buiten dat gebied gaan vallen.
Ja, er is een kentering gaande, hè? Dat merk je. Ja. Ja, sowieso in heel onderwijsland denk ik. Hè? Ik denk dat je steeds meer in de maatschappij steeds duidelijker wordt dat een papiertje heel waardevol is, maar dat je gemoedstoestand veel meer zegt en dat je niet alleen binnen het onderwijs, ook binnen het werk. Hè? Dus werkgeluk wordt ook steeds belangrijker gevonden, gelukkig. Maar dat begint vaak al in onderwijsgeluk, hè? Plezier in onderwijs. Ja. En het is natuurlijk ook gewoon de persoonlijke vorming die je heel erg komt kijken, juist in het voortgezet en in het voornamelijk het voortgezet onderwijs. Want je zit natuurlijk in een cruciale fase in een kinderleven ook.
Ja. Maar dit is wel zoals, zoals jij en ik erin staan. Dus dat is altijd wel. Maar wat je zegt over werkplezier, schoolplezier, plezierpijlers, kan je het noemen. Daar wordt nog weinig. Wij hechten heel veel waarde aan binnen onze. En we zijn ook echt bewust dat wij dat het ook. Wij worden iets minder gekaderd. Dus wij hebben wel gewoon daar ook in geluk.
Ja, dat is fijn. Ja. Hey, zijn er ook nog wel eens leerlingen die het ook bij jullie niet redden?
Ja.
Wat gebeurt er dan?
Ja, dan is er echt de... We hebben gewoon leerlingen waarvan... waarvan eigenlijk de ontwikkeling, zeg maar... die is misschien al wel wat langer bekend. Wat er, dus ontwikkelingsstoornis of dat het wel al ontstaan is, maar nog niet bekend is. Ja, wij hebben dus ook gewoon grenzen aan onze zorg en onze expertise.
Ja.
Dus ja, dan moet je dus echt denken aan een psychiatrisch onderzoek dat er eerst moet plaatsvinden.
Mm.
Ja, dus daar ligt wel echt de grens. Zeg ja. Maar voor. En dat gaat ook veel sneller. Dus we hebben, ja, dat zie je echt al wel binnen een paar weken. Het vervelende is dan wel natuurlijk, is als je iemand het binnengehaald, ja, dan kan je eigenlijk pas weer doorgeven als er weer als er ruimte en plaats is. En dan heb je natuurlijk wachtlijsten in de zorg. En,
ja, en met zorgplicht te maken natuurlijk. Ja.
En ook gewoon het gebrek aan, aan dagbesteding. Dus het ontbreken eigenlijk in de hele regio.
Doen we hierbij gelijk even een oproep. Van al die zorg- en welzijnprofessionals die zeggen, wat mist er nog? Dagbesteding voor jonge schooluitvallers.
Juist, dat ontbreekt er sowieso. En veel meer jongere werkers binnen scholen. We zijn ook gewoon bewust dat niet voor iedere, gewoon voor iedere docent, waarvan eigenlijk gewoon de meeste zijn binnen school, dat de andere competenties, dat die zo makkelijk gaan. Dat zien we ook al, dat het niet voor iedereen even makkelijk is.
Ja.
En daar zou je dus gewoon aanvullend personeel voor moeten hebben, die daar juist heel gericht op is.
Nou, dat is in die zin een oproep naar mijn hart, als sociaal werker zelf zijnde, sociaal werk onderwijskundige, maar ja, nee, ik volg hem helemaal. Hey, heb je nog een tip voor die docent, die instructeur, die voor zo'n leerling staat of voor zo'n klas staat? Die denkt, hey, wat moet ik nou? Ik weet het niet meer. Of de beginnend docent die überhaupt net komt kijken.
Ja, waar zou ik beginnen? Even kijken. Dus investeer. Dus je gaat vaak investeren op in jezelf, op nogmaals op die competentie vakinhoudelijk. En eigenlijk zou het fijn zijn dat je eigenlijk weet, als je beginnend docent bent, dat je weet dat heb je al onder de knie. Dus, alleen je gaat eigenlijk verder op iets wat je al vaak een beetje onder de knie hebt en daar wil je beter in worden.
Mm-hmm.
Ik zou altijd zeggen, investeer altijd op relatie. Relatie met... Ja, dus dat is het. Dat denk ik het allerbelangrijkste is. Investeer op relatie met leerlingen.
Ja, mooi ja.
Heel praktisch proberen. Ik las laatst iets dat het opvalt. Dus werd er gezegd dat relatie is de naam van een leerling weten plus één extra ding. Toen dacht ik van ja, maar dat is wel een beetje minimaal, denk ik.
Ja.
Maar toen hoorde ik ook al dus dat het helemaal niet zo normaal is dat je alle namen nog kent van alle leerlingen. Ja, dan heb je nog wel een flinke
zorgelijk. Die niet in de eerste week kent, maar ja.
Ja.
Als dat sommige vakdocenten hebben natuurlijk gewoon 26 uur les in de week, hè, als je fulltime werkt.
Ja. Ja.
En met een beetje pech dus ook 15 verschillende klassen, à 30 leerlingen. Nou oké, dan mag je jezelf wel een paar weken geven, maar met de herfstvakantie moet je toch wel weten.
Ja, nou oké, en dan dus eigenlijk wat je zegt ook, dan mag je jezelf die paar weken geven. Maar daar zijn die weken ook voor bedoeld.
Ja, precies.
Dus ik geloof echt, echt in de gouden weken. Dus in de eerste 6 tot 8 weken zijn cruciaal voor een heel jaar. Dus investeer daarin. Ja, dus wat wij zelfs merken, en wij lopen eigenlijk altijd achter het rooster aan, zeg maar.
Mm-hmm.
Dat in die eerste 6 weken ga je toch niet de leerwinst halen. Dus je kan beter... Doe maar rustig aan en investeer op al die andere dingen. Op relatie, op contact, op het samenwerken, op positief communiceren.
De groepsvorming.
Gewoon de groepsvorming.
Ja. Ja. Daar sluiten we mee af, Bart. Ik heb er niet, weinig meer aan toe te voegen. Of heb jij nog iets toe te voegen?
Nee. Ik vond het een leuk gesprek zo.
Goed zo. Nou, heel erg bedankt. En ik zou eigenlijk toch wel heel graag een keertje willen komen kijken. Is dat mogelijk?
Altijd welkom. Altijd welkom.
Nou, dat vind ik tof. Daar ga ik gebruik van maken. Dankjewel.
Dit was weer een aflevering van seizoen 3 van Samen Onderwijzer, de podcast. Ik heb er ontzettend van genoten en ik hoop jij ook. Wil je meer horen? Check ook even seizoen 1 en 2. En help je me een groter bereik te krijgen door deze aflevering te delen? Gewoon bij de koffieautomaat of op je eigen socials? Volg me op LinkedIn of mail me met een tip of de naam van een inspirerende collega voor een volgende podcast. Ik hoor graag van je. Mijn naam is Jannemijn Leijten en dit was Samen Onderwijzen, de podcast.